Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Misschien zit je nu wel lekker thuis. Thuis. Die ene plek alleen van jou. Waar je kiest voor wild gaan spelen met je hond. Helemaal losgaan op keiharde muziek zonder dat iemand het ziet. Of relaxed gaan. Ploffend op de bank met jouw favoriete podcast. Jij kiest voor gaan. Ook thuis. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Check fbto.nl. Jij kiest FBTO.
De Pantelitsch podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Het laatste fluitsignaal. Er zal na afloop wel gemopperd worden door wat Ajaxiden.
Woensdag 26 oktober, 11:45 s'avonds. Ajax is officieel uitgeschakeld in de UEFA Champions League en zal na de winter hoogstwaarschijnlijk in de Europa League doorgaan. De manier waarop was wederom niet best, althans op de eerste 40 minuten na. Er werd 3-0 verloren van Liverpool en ik ga dit weer rustig nabespreken samen met Jan Verdonk. Zelf kom ik net uit het stadion. Jan, jij hebt thuis gekeken?
Ja, ik heb thuis gekeken.
Hoe is het met je?
Je ziet liever een andere avond, laten we het zo zeggen.
Is het een desillusie? Is het teleurstelling? Is het een confrontatie met de realiteit?
Ik denk dat dat laatste, het mag in principe geen verrassing meer zijn naar wat we eerder hebben gezien dit Champions League seizoen. En er waren wel stukjes beter dan die eerdere wedstrijden met Napoli en met Liverpool. Maar ja, het is al met al toch nog wel heel slordig uiteindelijk. Hè? Ik weet niet, hoe vind jij dat?
Ja, je merkt zoveel boosheid en teleurstelling om ons heen, of dat nou op Twitter is, of dat nou in het stadion is. De lat ligt zo ergens anders dan wat Ajax dit seizoen laat zien in Europa. En ik denk dat we later deze podcast daar nog wel op terugkomen bij het interview met Hamstra. Misschien ook nog wel bij het interview met Schreuder. Laten we even bij het begin beginnen. Volgens mij ben je jarig geweest, of niet maandag?
Ja, dat klopt.
Gefeliciteerd met je verjaardag.
Ja, dus dankjewel.
Hoe oud ben je geworden? Of hoe jong?
38.
38, dat begint een echte leeftijd te worden, hè?
Dat begint een echte leeftijd te worden, ja. Laten we het daar maar bij houden.
Precies, hé. Dan ook nog even in de reguliere podcast hebben we via Thuisbezorgd 2 kaarten mogen weggeven voor Ajax-Liverpool. We kregen een foto van de prijswinnaar opgestuurd. We hadden een winnaar via Instagram gekozen. Prachtige plekken. Ik hoop dat hij ondanks de nederlaag een mooie avond heeft gehad. En hopelijk kunnen we dat vaker doen samen met Thuisbezorgd.
Nou, ik hoop zeker dat ze een leuke avond hebben gehad. Anders moet het voortaan worden weggegeven aan de slechtste inzending of zo.
Precies. Die zaten daar ook tussen, hoor. Slechte inzendingen. Überhaupt veel mooie inzendingen. En dat is leuk om te zien. Dus mocht je ook kans willen maken op dat soort prijzen, volg ons vooral op social media, app Pantelitsch Podcast op Twitter en Instagram. Hey, de opstelling. Dezelfde als afgelopen weekend. En daarmee de oudste Ajax-opstelling ooit. Gemiddeld 27 jaar en 295 dagen in de Champions League. Vond je het een logische opstelling?
Ik vind het niet zo heel raar. Ze hebben de afgelopen maanden ook wel eens gezegd van je hoopt dat er langzamerhand wat automatisme worden ingeslepen. Dan denk ik, ja, dan is het ergens wel een keer goed dat je een keer vasthoudt aan bepaalde namen.
Ja, ik zei in de reguliere podcast te vrezen voor de Kudus variant, of tenminste te denken dat hij richting de Kudus variant ging. Dat deed hij niet. Hij speelde met Brobbey. Zij zelf ook in het interview voor de wedstrijd van dat Brobbey ook diepgang brengt. En dat je dat in dit soort wedstrijden tegen Liverpool goed kan gebruiken. Nee, je zag dat Ajax zich ook aanpaste aan de tegenstander. Het speelde een stukje lager dan dat ze normaal doen, hè?
Ja, ja zeker. Nou ja, wat dat betreft, ik heb wel eens eerder dit seizoen zoiets gehad van alsjeblieft, zorg voor wat realisme in dit soort wedstrijden. Ja. En ja, dat heeft hij vanavond heeft hij dat wel geprobeerd in ieder geval met de ploeg.
Ja, zou je kunnen spreken van een hele goede eerste 35 minuten?
Ik denk dat het verval misschien al ietsje eerder begon, maar die eerste 35 minuten waren... Ja, als je er naar kijkt, dan waren we eigenlijk wel uitstekend, ja.
Gevoelsmatig voor mij was het tot die kans van Tadic, tot en met die kans van Tadic speelde Ajax goed.
Ja, zeker.
Dus daarbij, ik was positief verrast. Een fris Ajax, een realistisch Ajax inderdaad, met die iets wat lagere lijn. Dat zag je eigenlijk direct al terug, maar daar leken ze vrij goed op te gedijen. Berghuis direct met die kans, de bal op de paal.
Ja, die, voor je gevoel had hij er wel in gemogen. Ja. En als je hem een paar keer in de herhaling ziet, het was nog niet zo makkelijk, maar ja.
Sowieso was het weer, hè, in die hele goede periode, Berghuis die dat spel continu naar zich toe trok. Het ging veel over hem weer.
Ja, zeker. En dat is ook, weet je wel, ergens op een gegeven moment hoorde ik de verslaggever in de tweede helft een keer zeggen van Ajax slaagt er niet meer in om Berghuis vrij te krijgen in de opbouw. En dacht ik ook van, dat is ergens ook meteen wel weer een zwakte bot, hè? Dat je dan zo afhankelijk bent van één zo'n jongen. Ja. Want je zou wat dat betreft wat meer voetbal nog willen zien, zodat je niet meer zo afhankelijk bent van één man.
Ja, nou ja, in tijden dat je zeg maar creativiteit mist. En je hebt heel vaak dit seizoen dat het te voorspelbaar is. Nou ja, dat tackle je wel een klein beetje door alles via Berghuis te spelen. Het werd wat onvoorspelbaarder. Maar als je dat de hele tijd doet, wordt het ook weer voorspelbaar. En wist Liverpool het op een gegeven moment te tackelen. De grote kans van Tadic. Hij neemt die bal aan. Schiet daarna hard tegen een tegenstander aan. Voor mijn gevoel plaatst hij normaal dat soort ballen.
Ja, ik heb eigenlijk niemand horen zeggen, maar ik had zelf het gevoel van als hij die rust bewaart en hem afschuift.
Ja, want ik bedoel, dat had ik ook, want de keeper bewoog richting hem, de verdedigers bewogen richting hem en naast hem stonden twee mannen. Brobbey gaf die bal, volgens mij stond Bergwijn daar en
dat dacht ik
wie
ook.
Is die tweede?
Ja, ja nog iemand, maar als hij hem op Bergwijn had afgeschoven, dan had hij één man voor zich gehad en die had hem zo erin kunnen knallen. Ja. Maar goed, ja. Dat is, weet je, dat is misschien net dat stukje rust wat hij dan in deze situatie miste. Die Salah wel had later die helft.
Ja, want iets later komt Ajax op 1-0 achter. Ik moet heel eerlijk zeggen, als je zelf niet scoort, dan doet de tegenstander het. Liverpool, de nummer 8 van de Premier League op dit moment. De laatste 5 jaar volgens mij 2 keer Champions League finalist. Nog steeds geen misselijke ploeg. Hè? Ik bedoel, een zeer goede ploeg. En ja, bij die goal gaat veel mis. Maar bij Liverpool gaat ook veel goed. Salah rond een prachtig af. Laten we even beginnen bij het duel tussen Sanchez en Henderson. In de reguliere podcast hadden we het er al over Sanchez, een huistuin- en keukenvoetballer. Maar wat doet hij hier weer?
Ja, gaat natuurlijk veel te vroeg dat en te druisig dat duel in. Daarvoor waren er ook al een paar hoor, die een beetje verkeerd doorstapten. Maar hij maakt hier helemaal de verkeerde keuze. Hij moet dat duel helemaal niet aangaan.
Nee, het is zo druistig. En dan niet op de manier van een jonge hond druistig, maar gewoon, het is echt alles of niets bij hem.
Ja, in deze situatie in ieder geval wel. Ik had de eerste 25 minuutjes had ik nog wel zoiets van, hij doet mee en hij doet niemand kwaad. Maar meteen met zo'n moment, dan ben je gewoon meteen gezien als ploeg zijn. En dat is wel... er waren nog wel natuurlijk ook in die avond nog momenten waarop je had corrigeren. Maar als dan de rest van de ploeg niet als een eenheid beweegt, dan heb je het heel zwaar dan.
Nou ja, er werd ook volgens mij... Dat las ik in een interview, dat het hele team eigenlijk anticipeert op dat Sanchez dat duel wint. Dus Blind knijpt niet.
Klopt.
Nou ja, Henderson geeft een prachtige bal. Hè, maar Pasveer kiest ervoor om te komen. Die denkt dus dat hij de bal kan hebben of de goal klein kan maken. Maar achteraf gezien, als je dat terugkijkt, een hele gekke keuze. Want Bessie had misschien nog bij die bal kunnen komen. Je weet niet hoe ver Blind nog had kunnen komen. Je weet niet hoe Salah ik geloof niet per se dat hij hem in één name of één aanname helemaal klaar had liggen voor een schot. Nee. Toch? Achteraf nee. had hij gewoon moeten blijven staan.
Tuurlijk, zeker weten. Nee, maar er zijn dus gewoon 3-4 mensen die binnen 10 seconden een hele slechte keuze maken. En dan, dan ben je gewoon gezien als ploeg. En dan ziet het er ook meteen echt super knullig uit.
Ja, ik... Je kan naar 3 mensen wijzen. Dus Blind, Sanchez, Pasveer was als hoofddaders. Ik vind dat vooral...
Ja, Alvarez en Timber ook al, hoor. Net iets voor dat kopduel.
Dat is waar. Maar ik ben in deze meest kritisch op Sanchez en Pasveer. Een inschattingsfout. En dat is eigenlijk sinds Pasveer naar het Nederlands elftal is gegaan... is het minder. Dan gisteren zie je hem op de persconferentie zitten. Heel erg rustig. En ik ben niet met WK bezig. Gewoon organisatie en bla bla bla. Maar het is de laatste weken. Ook hij deelt mee, toch?
Ja, zeker weten. Absoluut. Nee, ik heb ook een paar keer gedacht. De eerste helft van... die moeten we misschien maar eens gaan vervangen. Maar dat op een gegeven moment...
De laatste dag zijn ze bezig geweest met die Vlachodimos van Benfica. Die schijnt voetballend niet heel erg goed te zijn. Nou, tegenwoordig knalt pas weer ook elke bal over de zijlijn.
Ja.
Maar die Vlachodimos lijkt nog wel eens een bal te pakken. Ik vind het moeilijk. Ik vind het zo moeilijk om... over dit hele Ajax... om spelers individueel af te branden. Ik vind het moeilijk... Heb jij ook dat je er heel weinig grip op krijgt? Want het voelt alsof iedereen eigenlijk best goed is, maar dat het gewoon niet samenvalt.
Ja, de ploeg beweegt in ieder geval nog niet als eenheid. Hè? Nee. En dat kun je misschien wijten aan te veel positiewisselingen de eerste fase van het seizoen. Dus misschien dat daar nog winstruimte in ligt. Maar tegelijkertijd mis je individueel natuurlijk ook wel wat stukjes. Hè? Dus wat ik zeg, ik vind het ergens een teken aan de wand. Als je zo afhankelijk bent van Berghuis in je opbouw. Ja, wat dat betreft, ik denk dat als er 2 of 3 creatieve stukjes toegevoegd kunnen worden aan dit Ajax, dan word je ook al meteen wel een stuk sterker. En hoe zie jij dat dan?
Ja, ik heb op dit moment, ik ben echt een beetje van me apropos. Omdat het elke keer ben ik echt weer teleurgesteld in de ploeg. Want ik vond echt dat er voorafgaand aan het seizoen, hè, in die eerste paar weken, dat je echt leefde in de waan van, wordt dit misschien wel het beste Ajax ooit? Wat achteraf echt bizar is dat we dat hebben gezegd. Ja, bijvoorbeeld na die wedstrijd tegen Groningen. Ja. Ik had echt het idee dat er een goede ploeg stond. En nu achteraf, je zit echt naar Bessie te kijken en dat je denkt van 24 miljoen? Hoe is het mogelijk? En toen in Oostenrijk, dat heb ik al vaker gezegd, is er wel, toen hadden die clubwatchers er ook al over van 8 of 24 miljoen, dat is wel heel erg veel voor Bessie. En hoe is hij gescout? Nog niet al te lang. En gewoon beleidsmatig voelt het niet goed. Maar goed, daar komen we straks even bij dat interview van Hamstra. Laten we eerst even, je gaat rust in, 1-0 achter, dan kom je de rust uit. In principe, ik had nog wel goede hoop. Jij?
Het was natuurlijk een beetje afwachten hoe ze uit die kleedkamer kwamen. Nou ja, daar hoefden we niet zo lang af te wachten, want dat was niet al te best.
Er werd niet gewisseld, vind je dat logisch?
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat Schreuder nog wel een goed gevoel had over die eerste helft. En dat hij zoiets had van, we gaan op dezelfde manier proberen verder te gaan en zo tot goals te komen. Vond jij dat gek dan?
Nee, ik was het daar eigenlijk wel mee eens. Maar om me heen hoorde ik je links en rechts alweer gemor van, dan wisselt hij weer niet. En ik ben wel best vaak met mensen eens. Hè? Bijvoorbeeld die wedstrijd tegen Napoli vond ik ook dat je eerder had moeten ingrijpen. Maar deze wedstrijd, in principe stond je 35 minuten goed. Nou, 10 minuten minder. Je staat 1-0 achter. Ik had wel het idee van, dit kunnen ze nog herstellen. Misschien weliswaar niet. Je moest van tevoren natuurlijk met 2 doelpunten verschil winnen. Dat zag ik niet meer zo 1, 2, 3. Maar een resultaat vandaag was misschien was erg lekker geweest. Maar goed, dan is het Núñez die bal inkopt. Het wordt hem ook weer niet heel moeilijk gemaakt voor mijn gevoel.
Nee, maar dat was weer Sanchez. Volgens mij was het zijn fout in ieder geval. Die moet gewoon een beetje tegen hem aan springen. Ja, wordt dan misschien ook wel te makkelijk overgedacht. Ik weet niet, hè, als je dan in zo'n situatie staat, hoe makkelijk dat voelt. Maar het zag van de zijkant niet best uit.
Ik zag Bogarde zeggen, als je zelf niet kan koppen, moet je zorgen dat de ander niet kopt. En het is wel een feit dat Ajax heel veel doelpunten tegenkrijgt tot corners, hè? Voornamelijk.
Veel te veel. En ook de meeste van alle ploegen volgens mij in de Champions League.
Ja.
Ja, weet je, en je hebt nog wel eens van... Ik heb er regelmatig van die seizoenen gehad. Dan werd je derde in de pool. En dat ik dacht van, nou ja, het hoeft nog niet eens zo slecht te zijn. Want misschien kun je wel heel ver komen in de Europa League. Maar als je zo matig verdedigt met corners... En zo slecht als ploeg af en toe beweegt in fases... Dan zie ik Ajax hier ook niet kans maken op een halve finale plek of een finale plek.
Nee, en dat is wat me inmiddels wel een beetje zorgen baart. Doorgaan als derde is geen ramp, maar... Ja, dan wil je perspectief in zo'n Europa League. Maar dat lijkt vooralsnog even heel ver weg. Want na die 2-0 stort Ajax eigenlijk echt in. En dat is het moment dat ik echt schrik. Van, hè, op dat moment, volgens mij zag ik Arco twitteren. Op dat moment kan je net zo goed de lichten van de arena uitdoen en gewoon naar huis gaan.
Ja,
want
ja.
Het heeft gewoon geen zin meer. En dat grote verval, dat team dan echt uit elkaar valt. Ja, dat vind ik wel schrik hoor.
Ja, dan moet ik zeggen dat ik na die 0-3 had ik wel een beetje nog de angst dat die ploeg helemaal uit elkaar zou vallen. En dat viel dan nog wel enigszins mee.
Ja, maar dat
mee.
Komt ook omdat Liverpool tuurlijk. Nog eens in
nee, zeker.
Napoli maar, ging door. Ik dacht na die 3-0, hè, want in minuut 52 valt die 3-0 Elliot.
Klopt.
Had ik echt zoiets van, nou ja, een tijdje geleden de grootste Europese nederlaag ooit. Daar kunnen ze misschien vandaag wel overheen.
Nee, zeker. Maar ja, ik ben het helemaal eens met Arco. Je had inderdaad beter licht uit kunnen doen, absoluut.
Licht uit de weg wezen. In minuut 58 een dubbele wissel. Kudus en Wijndal komen voor Klaassen en Blind. Ik twitterde met een vraagteken. Is dit een einde van een tijdperk? Blind voor de derde wedstrijd achtereen vroegtijdig gewisseld. Nou ja, Klaassen 1 oksel gekieteld. 0 gewonnen duels. Ja. Was het een pijnlijke avond voor Blind? Of vond je dat dan wel weer meevallen? Want sommigen
zeggen hij heeft die eerste helft. Zijn er gewoon momenten geweest. Hè? Bij die tegengoal had hij natuurlijk kunnen knijpen. En in een fase later had het al 0-2 moeten staan. Toen Núñez die bal op de paal schoot. Waar hij gewoon te traag is met het terugsprinten. Ja, dat zijn pijnlijke momenten. En je gaf al aan in het begin. Ajax had nu de oudste ploeg die het ooit heeft opgesteld. Dus ja, dan... Ergens heb je dan ook wel zoiets van... dan mag je ook wel iets verwachten van zo'n ploeg, vind ik. Want er moet genoeg ervaring zijn. Maar ja, dit is misschien nu juist de fase... waarin je echt afscheid moet gaan nemen van Blind. Dus laten misschien aan het einde van het seizoen... of zelfs al in de winterstop naar Antwerpen gaan. Ja, misschien is dat voor alle partijen wel het beste.
Ja, ik vond het in elk geval een symbolisch moment. Zo voelde het voor mij. Want soms heb je dat, hè, symbolische moment in het voetbal... Waar je een bepaald gevoel bij krijgt. Heel erg gek. Kudus valt in voor Klaassen. Gaat spelen op 10. Ik dacht van, nou ja, dit wil ik wel even zien in met Brobbie ervoor. Dat duurde weer lekker 4 minuten. Want toen werd Brobbie zelf gewisseld voor Taylor. En gingen we gewoon lekker weer met Kudus in de spits spelen. Vond jij dat niet raar?
Nou, ik had ook zoiets. Ik denk, misschien is het ook wel een beetje een experiment. Dus even kijken hoe dat
ik
valt.
Ik dacht,
hij heeft
naar de Pantelitsch podcast geluisterd, die Alfred. Hij gaat het gewoon eens proberen, maar nee.
Ja, nee, of hij was er al snel klaar mee.
Ja, hij had na 4 minuten wel genoeg gezien. Waren 4 hele goede minuten. Ja, Kudus, eerlijk is eerlijk.
Ja, wel veel balcontacten nodig, hè.
Ja, dat
blijft wel echt een dingetje.
Ja.
En weet je, als ik wil nog wel eventjes terugkomen wat ik net zei op Blind. Want ik bedoel, het is misschien ook achterlijk om hem in de winterstop al te laten gaan. Je hebt nog genoeg aan hem dit seizoen. Ja. Maar je moet nu wel, je bent opnieuw aan het bouwen. En dan denk ik, is er dan plek voor Blind voor de komende seizoenen nog? En dat
nou, vooral
zie ik
in welke
niet.
Rol gaan zij zich schikken?
Precies.
Tadic en Blind. Ik heb namelijk het gevoel dat zij geen genoegen nemen met een plek op de bank.
Zoals
Klaassen dat bijvoorbeeld wel doet. Hè? Ik bedoel, die speelt nu de laatste weken weer. Maar die hoor je ook niet als die niet speelt. Ook al wil die wel spelen natuurlijk. Maar ik heb het idee dat die twee gewoon eisen dat ze spelen. Ja, ik heb een beetje het gevoel... Kijk, soms, dit team loopt niet. Het gaat gewoon niet goed de laatste weken. Het is stroperig, het is voorspelbaar. De flow zit er niet in. En je kan zeggen van Ajax staat 4 punten voor in de Eredivisie. En dat is ook zo. Nou ja, volgens mij hebben ze een hoger puntenaantal... dan de afgelopen seizoen in de Eredivisie na 11-12 wedstrijden. Maar je kan niet zeggen dat het goed gaat. En soms... Kijk, stel nou je begint volgende week tegen Rangers... want dat is de eerst volgende wedstrijd... waar ik eigenlijk stiekem wel een beetje van baal... dat er geen competitie tussen zit. Maar je begint gewoon met 3-4 andere namen. Dus hè, laten we zeggen Kudus op 10 en Wijndal op linksback en Grilic op het middenveld. En dat klikt in elkaar. Of je speelt een goede wedstrijd. Dan kan het ook alleen maar al gevoelsmatig alweer een stuk beter zijn en frisser. En dat kan ook een team weer uit het slop trekken.
Ja, dat kan zeker. En het, weet je, ik denk ook altijd via transfermarkt uiteindelijk kan je vaak ook met 2 of 3 mutaties ook wel heel veel verandering brengen. Want ik moet altijd wel lachen als je dan van die Engelse journalisten hoort zeggen. Van ja, wat heeft Ajax toch altijd een leuke, frisse ploeg? En ja, hoe kan het toch dat ze dat elke keer weer hebben? Maar ik had het er vanavond over met iemand op een Ajax-app. En die, hij had zoiets van... Dat komt ook wel omdat die journalisten die kutperiodes tussenin nooit zien. was ik eigenlijk wel helemaal met hem eens. Ja. Ik denk, ja, dat klopt. En je bent nu ook in zo'n tussenfase waarin het gewoon eventjes beroerd er allemaal uitziet. En dan moet je gaan bouwen. En dan,
Dat is waar, maar je had altijd wel gewoon... want dit Ajax oogt, voelt en is gewoon niet fris. Even misschien met de gemiddelde leeftijd te maken. Dat wat jongens op leeftijd geraken. Ook weinig jong talent dat nieuw is en doorbreekt. Hè? Dus je hebt niet dat soort jongens om je aan vast te houden. Taylor en Brobby kennen we inmiddels wel. En Missen Hooy bijvoorbeeld komt nog net iets te kort. Die speelt nu een jong of een onder de 18.
Ja, dat kan wel snel gaan.
Ja, dat kan allemaal snel gaan. Vanmiddag heb ik even een heel stuk, helaas niet op de toekomst, maar online naar onder de 18 zitten kijken. Die hebben Hato achterin lopen. Een 16-jarige verdediger.
Ja, ja, ja.
Ja, dat is er eentje hoor. Die had ik laatst ook tegen de Graafschap gezien. Nou, bij de onder de 18 is die al helemaal klaar. Die zal binnenkort bij Jong instroom. Maar ja, op dit moment ontbreekt een beetje frisheid. En je merkt altijd dat Ajax-supporters houden zich vast aan frisheid. De enige die dat nu een beetje heeft is Conceição. Dus daar worden mensen vrolijk van, omdat hij gewoon aan een dribbeltje begint. Dat het allemaal wat opportunistisch is, dat het verrassend is. Anthony bracht dat natuurlijk ook. Maar het is stroper en relatief saai. En nou ja, je verliest 3-0. De arena is alweer leeg in de 85ste minuut. Half leeg. Hè? Alle supporters die zijn blijven zitten, dikke pluim. Alle supporters die weg zijn gegaan. Ik moet heel eerlijk zeggen, en dat is misschien... Ik kan me er gewoon niet aan storen. Ik kan me niet druk maken om al die andere mensen. Ik denk van ja, ik blijf gewoon. Hè? Mm-hmm. Ik blijf altijd. Alleen, ik zie dan ook mensen om me heen die zijn woest op Jan en allemaal die weggaan. Ja, als je weg wil, ga dan lekker. Inderdaad, kom dan vol ook niet als het goed is. Maar dat hoort nou eenmaal ook een beetje bij voetbal. En dat zie je overal. Alleen in de arena vandaag was het wel weer erg hoor.
Ja, maar weet je, ik heb daar nog wel zo... Ja, daar ben ik gewoon misschien te nuchter voor. Maar dat denk ik iedereen die dealt met zijn emoties op een verschillende manier. En de ene die loopt weg bij zoiets en de ander die blijft kijken.
Het enige wat vervelend blijft is... ik denk dat... ik heb ook mensen in mijn omgeving die voor andere clubs zijn. En gewoon, het is nou eenmaal zo dat jij altijd verantwoordelijk wordt gehouden voor het gedrag van anderen. En of dat nou is of er vuurwerk in een ander vak wordt getiefd of weet ik veel wat. Nu wordt er ook tegen mij gezegd, ja, jullie Ajax-supporters gaan altijd eerder weg. En dan denk je, ja, joh, hou je smoel, ik ga helemaal nooit eerder weg.
Ja, ja, nee,
en ik ken die mensen ook niet, ik heb niks met ze te maken. Ja. Maar goed, weet je, het enige wat ik lastig vind is dat je die frictie tussen Ajaxiden onderling merkt. Of dat nou op social media of in het echt is. Ik bedoel, iedereen heeft zijn eigen mening. Sommigen vinden dat Blind juist wel moet spelen, soms niet. Maar je merkt nu dat het een beetje ook frictie gaat opleveren. En dat is vervelend.
Ja, maar dat hoort wel eigenlijk al wel een beetje bij Ajax. Hè? Ja. Ik bedoel,
het is ook zo, maar we hebben het lang niet meegemaakt. Het is gewoon alleen maar goed gegaan.
Ja, maar ook dan hadden we altijd onze pispaaltjes wel waarover...
Was het wel meer eensgezind, toch?
Jawel, dat denk ik wel. Maar dat is natuurlijk ook makkelijk in tijden van de sportieve voorspoed. Kijk, ik bedoel, als we straks weer 5 potjes verder zijn, dan is iedereen de Champions League alweer vergeten. Of tenminste een beetje. En als je dan nog steeds een straatlengte voor staat in de Eredivisie straks. Ja, weet je, dan kan het sentiment ook wel weer snel keren. Hè?
Maar het ligt natuurlijk een beetje aan van, kijk, als het een beetje spannend wordt, maar je blijft wel elke keer voor. Maar nu, kijk, op dit moment PSV, heel eerlijk, biedt gewoon niet de concurrentie waarvan je misschien wel verwacht had, denk ik. Gewoon omdat zij verdedigend de boel niet op orde hebben. Misschien toch een iets mindere selectie hebben dan op voorhand werd gedacht. Maar als het niet spannend is, dus jij loopt gewoon uit, dan verwacht je Europees wel die prikkels te
krijgen.
Ja,
zeker. Maar dat is het hele punt. Dat ik vind ook als jij zo'n financiële positie hebt opgebouwd, zoals Ajax de afgelopen jaren heeft gedaan, dan moet je ook nationaal verreweg eigenlijk wel de beste zijn. En dan hoor je ook Europees wat van jezelf te laten zien. En ik denk dat iedereen dat voelt en daarom komt die kritiek ook.
Ja, nou ja, na de wedstrijd Schreuder voor de camera. Hij was uiteraard tevreden over de eerste 35 minuten. Daar vallen altijd veel mensen over dat hij altijd aankaart van... nou ja, ik was wel tevreden. Maar in deze best verklaarbaar. Ik zou ook tevreden zijn met de eerste 35 minuten. Ik stoor me dan... Kijk, ik vind hem altijd wel fijn voor de camera. Ik heb het vaak voor hem opgenomen. Waar ik me wel altijd aan stoor is dan dat hij dan bijvoorbeeld zegt van... ja, ik vond dat we ons daarna bij die achterstand beter weerden dan tegen Napoli. Nou ja, dan denk ik dat het enige dat je je beter weerde is dat zij niet uitlopen naar 6.
Ja, en dat klopt. Natuurlijk wel. Ja,
ja, maar dat lag niet aan Ajax. Nee. Want we waren echt weer rijp voor de slacht. Ja. Ik bedoel, hij werd zo geprezen dat hij zijn fout toegaf in Sittard. Toen in het begin, toen won je nog.
Ja.
Dan is het ook makkelijk om fouten te geven. Dat kan je niet vaak te vaak doen als Ajax-trainer. Hoe komt hij op jou over? Want ik vind hem dus... Ik vind hem altijd fijn overkomen. Alleen, ik ben het best vaak niet met hem eens. En dat had ik met Ten Hag bijvoorbeeld minder. Daar irriteerde ik me wel eens dat hij niet toegaf dat er een blunder werd gemaakt. Maar inhoudelijk was ik het eigenlijk vaak met hem eens.
Ja, weet je, het verschil tussen Schreuder en Ten Hag voor mijn gevoel is nog steeds. Bij Ten Hag had ik altijd het idee dat hij tot op de puntjes wist hoe die het team wilde laten spelen. Hè? En dat mis ik soms bij Schreuder nog. Dat ik denk van ja, jij doet concessies, soms volgens mij aan wat je wil. Op basis van, om je spelers tevreden te houden. Want ik hoorde dat ook afgelopen weekend nog zeggen over een andere ploeg. Dat het zo belangrijk is dat die spelers tevreden blijven. Mm-hmm. Denk ja, als je dat heel erg belangrijk vindt, dan vraag ik me af of je visie en je stempel heel erg kunt gaan drukken op een team.
Zeg je daarmee dat je het gevoel hebt dat hij niet 100% zijn eigen plan vaart omdat iedereen tevreden wil houden?
Ja, of het tevreden houden van spelers speelt een te grote rol in zijn plannen. Maar zo voelt het nu, hè? Ik bedoel...
Maar dat komt ook omdat je 16, 17 echt spelers op een vergelijkbaar niveau hebt. En dat is natuurlijk heel erg lastig. Die jaren daarvoor, bijvoorbeeld pak het Champions League jaar. Dan heb je echt heel erg geluk gehad sowieso dat je weinig blessures en schorsingen had. Maar was er gewoon een beduidend niveauverschil tussen de eerste keuze en de tweede keuze. En dat betekende niet dat als de tweede keuze erin kwam dat het dan per se misging, direct. Helemaal niet. Alleen dan was wel altijd te verklaren waarom die nummer 1 speelde. En nu, hè, we blijven maar steggelen met wie moet er op links spelen. Ik vond Bergwijn trouwens vandaag. Ik heb me echt zijn verdedigende inbreng. Als je erop gaat letten, wordt het steeds minder, hè?
Ja, en die kerel die heeft nu de afgelopen 188 minuten, las ik ergens, heeft hij niet één keer echt op goal geschoten. Nee. Dan ging het naast, weet je wel. Maar dan denk je, ja, dat is niet waarvoor je hem hebt gehaald.
Nee, dus, en weet je, je kan een mindere periode hebben. Je kan er minder lekker in zitten. Nou ja, het is de recordaankoop dat hij speelt. Is logisch. Alleen, ja, je kan altijd arbeid in de wedstrijd gooien.
Ja.
Dus ja, ik vond dat... toch storend. Tadic nog even bij RTL 7 zei die dat het ook anders had kunnen gaan als ze wel een van die kansen hadden afgemaakt. Dat vind ik altijd zo dooddoener. Hij zei van ja, misschien is Liverpool ook wel gewoon te sterk. Kunnen we dat concluderen dat Liverpool en Napoli beide gewoon echt veel te sterk waren deze groepsfase?
Ja, veel constanter ook. Hè. Die maken niet zoveel fouten als Ajax uiteindelijk. Want je weet gewoon dat het is gewoon bijna voorspelbaar dat Ajax op de een of andere manier een rare, knullige fout maakt. Waardoor je uiteindelijk als ploeg zo ver uit elkaar staat dat zo'n ploeg wel daar gebruik van maakt.
Ja, Bogarde zei dat. Hè? Die had het over onderlinge afstanden en dat ze daar vorig jaar elke dag mee bezig waren. Elke dag op trainden. En dat hij daar nu eigenlijk niks meer van terugziet. Ik vond het sowieso opvallend. Bogarde bij RTL 7. Pratend over het spel van Ajax. En Ajax waar hij jaren bij betrokken is geweest.
Ja.
Vond jij dat opvallend?
Ja, maar ik snap wel dat ze hem vragen. Ik bedoel, als iemand wat kan melden, dan...
Maar over die onderlinge afstanden was interessant, toch? En over dode spelsituaties ook.
Want dat was natuurlijk in de eerste helft tegen RKC was dat ook al een paar keer het probleem. En het is van vaker dit seizoen het probleem geweest. Dus... Ja, dat is niet gek dat het gezegd wordt. Maar de vraag is, hoe los je het op? En ik bedoel, is dat door straks langer in deze samenstelling te spelen? Zodat en Bessie heeft uiteindelijk bijvoorbeeld ook nog niet zo heel veel ervaring als linker centrale verdediger. Ik kan me voorstellen dat je met hem, als je vaak met cameramomenten met hem gaat werken, dat zijn ruimtelijke oriëntatie ook beter wordt. Dat je daardoor als ploeg ook weer betere keuzes gaat maken. Maar en het zal... Tegelijkertijd zullen er ook een paar poppetjes vervangen moeten worden.
Ja. Dat is,
wat zou jij als eerste veranderen nu aan dit Ajax? Je in de winterstop...
In de winterstop dan... Ik vind dat heel erg... Ik zou toch naar de rechtsbuitenpositie gaan kijken. Ik vind dat je daar echt geen één speler kan aanwijzen waarbij... Ziyech is natuurlijk de droomaankoop. Ik weet niet... hoe haalbaar het is. In de zomer was het relatief onhaalbaar. Ja, ik denk toch de rechtsbuitenpositie. Ja. Ik weet niet, ik heb nog steeds het gevoel dat het met dit team gewoon kan.
Ja, maar wat vind je van Alvarez op dit moment?
Ja, nou ja. Op dit moment zou je zeggen van waarom heb je die 50 miljoen niet gepakt van Chelsea? Maar dat is ook weer, hè, ik bedoel, ik zag hem afgelopen, toevallig in de Core podcast, hadden ze het afgelopen week over Pases. En je hebt tegenwoordig ook Kleedkamer 1, dat is een betaalde, achter de betaalmuur. Maar daar hadden ze het over unieke Pases. En daar liet Thomas Verhaar een voorbeeld zien van de wedstrijd Ajax-Excelsior, waarin Alvarez een smart pass gaf. Waardoor je dus meerdere mensen in één keer uitspeelt. Ja, schitterende bal. Dus het is niet dat hij niet kan voetballen. Hij deelt gewoon mee in de malaise.
Ja, en, is het ook.
In het begin van het seizoen was hij ook echt een van de sterkhouders.
Ja, ik begin erover omdat ik denk dat je misschien hem nog wel voor een mooie prijs zou kunnen verkopen.
Eens, ja, ik denk dat na het WK het ideale moment is. Ik vind Grealish, hè, in de minuten die hij krijgt, hij is nog steeds niet helemaal fit. Volgens mij voor 90 minuten doet hij je prima. Ik ben wel van mening dat je dan ook wel iets moet halen. En ik denk dat was Ajax zijnde, zeker als je met dit centrum speelt, Timber Bessie, moet je gewoon een goed voetballende nummer 6 hebben. En dat is Grealish natuurlijk veel meer dan Alvarez.
Ja, en ik heb al wel een beetje beelden gekeken van die jongen die Kevin van de week noemde. Ja, dat lijkt wel een jongen te zijn die een heel aardige dribbel en een aardige paas heeft. Ja.
Ja, André Trindade, toch?
Ja, precies.
Van de Fluminense. Ik doe dat dan ook, hoor. Nu is natuurlijk net die nieuwe voetbalmanager uit. En dan ga ik direct even kijken hoe hij nou speelt. Maar goed.
Ze volgen er natuurlijk meer, hè. Het is niet alleen zeker. André, maar ja.
Even kijken. Laten wij naar het wedstrijdwoord gaan. Dat zijn...
Moeten we Hamstra trouwens ook nog eventjes...
Ja, die wilde ik daarna nog even doen.
Oké, ja.
Dus eerst... Eerst even dit. Liverpool heeft iemand. Loverpool. Gary en de Klaars casemakers. In plaats van Gary en de pacemakers natuurlijk. Vind ik eigenlijk best grappig. Maar geklopt met dubbel P natuurlijk op klop. Gemis en dan een foto van Bogarde erbij. Even kijken hoor. Land der Daily Blinden is één oog koning. The Long and Winding Road. Ik zit er nu echt gewoon live. Normaal kies ik er altijd een paar en dan...
Ga nog maar even door.
Ja, nee, je ziet wel een paar keer Schreuder out. Ik moet nog steeds benadrukken dat ik daar nog steeds niet achter sta. Ik zou sowieso tot het WK wachten. En ik geef het hem nog steeds te doen. Al ja, heb ik toch twijfelmomenten of dit gaat werken. Maar ik weet niet. Het is nog steeds een gevoels. Jij zou nu ook niet van coach wisselen, toch?
Het lijkt mij. Ja, maar kijk, dan, dat kun je wel doen als je voor je gevoel de zekerheid hebt dat het op korte termijn heel veel beter gaat. En ook op de lange termijn. Maar ja, nogmaals, ik neem aan dat hij ooit is aangesteld met de gedachte dat als je in een dip terechtkomt, dat hij je eruit kan trekken met zijn visie.
Te zware Liverpool vind ik wel een hele mooie van Jelter Skelter.
Ja.
Wel veel dat soort dingen.
Ja, zullen we die van Gary en de... Wat was het ook alweer?
Ja, wil je die doen?
Ja, ik vind hem wel leuk.
Maar dan lijkt het net alsof we Gerry Hamstra eruit willen.
Ja, dat is...
En dat heb ik nou ook weer niet. Tenminste, ik weet gewoon... Ik zou dan eerder die van Jelter Skelter doen.
Ja, ik vond hem meer gewoon een originele vondst.
Ik vind het een heerlijke vondst.
Ik zou willen, en dat is het meer. Het is een ode aan de originele vondsten. Die zou ik in onze opbouw soms ook wel graag wat meer zien.
Ja, misschien moeten we hem wel gewoon doen op basis van creativiteit. En dat we daarmee zeggen
dat
van,
is
hey...
Het. Maar zie je, want ik bedoel, ja, blijkbaar word ik nu zo geraakt door deze creativiteit dat ik dat de rest van de avond gemist heb.
Ja, dus Anne Gauw met Gerry en de Klaris Keesmakers. Jij wint het wedstrijdwoord vandaag. Niet omdat we Gerry eruit willen, maar gewoon omdat we creativiteit missen. In de opbouw stuur even een DM naar Pantelitsch Podcast en dan zorg ik dat er een prijs naar je toe komt. Dan gaan we even door op Gerry Hamstra, want die gaf een interview en... Kwam hij op jou geïrriteerd over of kwam hij op jou geïrriteerd over?
Ja, maar ja, ook daarbij ergens snap ik het wel.
Ja, maar je moet daar toch niet gaan staan op deze manier?
Nee, ja, nee, maar...
Wat is dit? Kom
nee,
op.
Dat vind ik ook eigenlijk...
Dit is toch Ajax onderwaardig?
Nee,
vind
maar
dat echt.
Ik weet je, als je... ik snap dat hij dat zo voelt, laat ik het zo zeggen. Maar eigenlijk heeft Schreuder pas het al gedaan. Dus ja, dan hoef je dat niet nog een keer te doen.
Ja,
of
van
je
de
moet
Sar
misschien...
heeft natuurlijk in de Voetbal International een interview gegeven. Dat gaf hij overigens voor de wedstrijd tegen Excelsior. Dus dat interview kwam daarna uit. Maar dat was al voor die explosie van Schreuder gebeurd. Maar... Ja, ik vind dit wel dat... Dit doe je bij Heerenveen als je 6 keer verliest.
Nou, wat ik meer zoiets heb... Ik vind Ajax... Meestal is het zo'n soort van fort, hè? Een communicatiefort. Alles wordt gefilterd.
Niet
er wordt
soms,
heel goed
hoor,
over
altijd.
Nagedacht. Nee, maar ja... En dan denk ik van... Waarom hebben jullie de keuze gemaakt om hem daar neer te zetten? Want daar is wel over nagedacht volgens mij.
Ja, nou, ik snap op dit moment heel eerlijk de communicatiestrategie van Ajax niet. Want ik had het er nog even over met wat andere mensen die altijd in die perszaaltjes bij Ajax komen. En ik, vanuit mijn bleue rol, hè, dat ik pas net daar kom, zei van, nou ja, dat was Schreuder. Was dat nou spontaan of was dat... Ik wist dat niet echt. Weet je wel, ging hij nou spontaan door het lint of was het voorbereid? En toen zeiden mensen ook van, ja, nou ja, er stonden meer... Ajax heeft meerdere perschefs, hè. Ze hebben Miel Brinkhuis, dat is de hoofd, en dan hangen daar 3-4 mensen onder. Maar er waren meer van hun aanwezig bij die persconferentie tegen Excelsior. Stonden 2 achter in de zaal. Er lag een papiertje, had Alfred Schreuder bij zich, waar die feitjes allemaal op stonden. Dus het was gewoon van, nu gaan we dit eens even lekker communiceren. Maar inderdaad, Van der Sar bij Voetbal International. Ik had liever gezien dat het op Ajax TV was, maar dan wel een kritisch interview wat Schreuder bijvoorbeeld gaf in die interlandperiode. Misschien wel bij de NOS, of maar in elk geval op beeld, dat je iemand gewoon kan zien. Dus niet geschreven. En nu ook weer van, ja, je zet Hamstra langs het veld voor een Champions League wedstrijd bij een commerciële zender. Dan weet je dat je niet langer dan 4 minuten krijgt. Dus je krijgt niet de kans om het echt goed uit te leggen. En dan ga je ook nog zo geprikkeld doen. Er moet toch iemand tegen hem hebben gezegd van, hey, wat je ook doet, hou je hoofd koel.
Nou ja, en dat is het. Ik bedoel, ik mis wel een echte zwaargewicht in die organisatie. En als die er was geweest, had die misschien wel zoiets gezegd. Hey, ik bedoel, het was bij Ajax jarenlang bijvoorbeeld al heel moeilijk om überhaupt een jeugdtrainer te spreken over het beleid. Want stel je voor dat hij iets verkeerd zegt. Hey, dan mocht je alleen de hoofdjeugdopleidingen kon je misschien spreken.
Nou ja, nou, hier denk ik hetzelfde. Strategie, hè? Je mag niemand spreken. Gewoon los van, dat gaat niet om de Pantelitsch podcast, maar dat geldt ook voor de andere Ajax podcast. Dat geldt ook voor de kranten, dat geldt ook voor iedereen. Dus zeg maar, alleen de eindverantwoordelijken mogen dingen zeggen. Echt, bij Ajax mag nooit iemand wat zeggen.
Nee, om een voorbeeldje te geven. Ik heb, wat is het, nu al bijna weer 7 jaar geleden heb ik voor Ajax1.nl schreef ik Langs de Lijn op de Toekomst. Mm-hmm. En toen wilde ik wat individuele jeugdtrainers spreken. Dus ik heb dat verzoek neergelegd. Nee, maar dat kon niet. Dat kon toen alleen met Wim Jong kon ik een keer praten. Ja, maar weet je, ik denk... Het lijkt mij juist heel fijn als je gewoon iemand zijn verhaal laat doen. En als je dan in de organisatie merkt van, het klopt niet helemaal. Daar kunnen we dan wat mee.
Maar ze hebben het laatst dus voor het eerst gedaan. Bij die podcast over media zat die data-analysten. Dat gebeurt normaal ook niet. Dus die komen echt nooit aan het woord. Nu hebben ze dat toegelaten. Ik krijg een heel interessant inkijkje. Want die vrouw die zegt helemaal niks verkeerd. Dus ik heb wel eens zoiets van, kom op, iets meer open. Mag
ja, maar
wel.
Wat is ook het ergste wat je kan gebeuren? Ik denk dat er iemand... Of dat je erachter komt dat iemand iets zegt wat niet in lijn is met het beleid. Nou ja, dan ga je het aanpassen. Dan ga je met z'n allen om de tafel. En dan ga je weer opnieuw afspraken maken. Zo moeilijk lijkt me dat toch niet.
Iets meer creativiteit in de communicatiestrategie, zeggen wij. Nee, maar nou gewoon, ja, ik denk ja. wel dat dat door die hele... Ik ben het met je eens. Dat gaat allemaal lastig. En op dit moment gaat dat ook niet per se lekker. En ik bedoel, ik denk dat ze bij Ajax ook niet per se blij zijn met hoe Hamstra vandaag voor die camera staat.
Ja, maar dat is dan misschien ook wel weer gewoon omdat iedereen een beetje belangen heeft. En dat zal het misschien ook wel zijn.
En weet je wat wel grappig is, hè? Gewoon elke Ajax-ziet, wij ook. Huntelaar voegde zich bij Hamstra. Dat duo ging het doen. En wij zeiden allemaal van, nou ja, Hamstra heeft kennis, hè, als technisch manager, technisch directeur bij Heerenveen. En heeft de jeugd bij Ajax gedaan. Die heeft de kennis. En Huntelaar is het uithangbord naar buiten. En die gaat wel even, als we met Manchester United gaan onderhandelen, dan komt hij daar de bestuurskamer binnen. Hij is het uithangbord naar buiten. Huntelaar hebben we nog geen één keer in deze rol voor de camera gezien. Het is altijd Hamstra dat als er iemand komt praten. Dus dat is... Dan is hij toch ook, is Huntelaar niet het uithangbord naar buiten.
Ja, ik weet ook niet wat de reden is. Hè? Ik weet nog dat Overmars, toen hij net begon, dat hij nog wel eens dingen eruit vloepte. En dat werd hij later gecorrigeerd. Dat dan eigenlijk, dat hij niet mogen zeggen. Misschien zijn ze bij Huntelaar ook nog wel te bang dat hij dat soort dingen doet.
Ja, of wil hij dat niet of zo? Maar
ja, gewoon, je weet het niet. Er kunnen zoveel redenen zijn.
Van buitenaf is dat wel de aanname geweest. En die aanname klopt dus niet.
Nee, ja, op papier lijken ze complementair aan elkaar. Maar het blijft zo dat ze gewoon als directeur bij Ajax of op hun posities bij een grote club hebben ze natuurlijk nog geen kilometers gemaakt.
Maar ik denk dat het devies is dat we de winterstop op een veilige en rustige manier moeten bereiken. Nou ja, Europa League voetbal ga je halen. Je gaat volgende week niet 5-0 verliezen bij Rangers. Nou ja, als je met een voorsprong van een paar punten in de Eredivisie, die winterstop in. Ik geloof ook nog wel dat je volgende week in eigen huis tegen PSV kan winnen. Je kan hem ook verliezen, maar je kan hem...
Ja,
kan hem
ik wou het zeggen, want dat is wel ook zo'n een zeker, ploeg met veel snelheid voorin. Dus dat wordt een
kruisschaal bijvoorbeeld. Ja. Dus het is gewoon een topper in de Eredivisie. De ploegen liggen relatief dicht bij elkaar. Maar goed, als je als koploper en met Europa League voetbal die winterstop ingaat, dan gaat een echt interessante periode aanbreken. Want 1, wordt Danny Blind aangesteld als technisch directeur na het WK? Dat is natuurlijk een vraagstuk. Wat gaan ze doen op de transfermarkt? En wat gaan ze überhaupt in de organisatiestructuur doen? Is Schreuder nog trainer? Nou ja, een interessante periode voor de boeg.
Ja, en weet je, een paar jaar geleden, als je dan afvroeg van hoe gaat het seizoen nadat Overmars en Ten Hag weg zijn, ja, dan zou je tekenen voor de huidige situatie. Hè? Dat je zo ver voor staat nu in de Eredivisie en dat je overwint het toch in de Europa League. Ja, dat is op zich een mooie uitgangspositie.
Ja, en weet je, we Hamstra natuurlijk in dat interview vandaag van, ja, weet je hoe vaak Ajax doorgaan in de Champions League? Weet je hoe vaak? Dan denk ik van, ja, vriendelijke vriend, hadden we wel 2 keer op speelronde 6. We hebben die wedstrijd tegen Valencia gehad en Atalanta en iets wat pech. Deze Champions League groepsfase heb je gewoon letterlijk nergens aanspraak op gemaakt.
Nee, maar dan moeten we... Ja, ik ben het wel ergens eens als mensen zeggen van, ja, kijk ook eventjes wat er allemaal is weggegaan natuurlijk. Dat is ook niet niks. En dus je kunt ook niet verwachten dat die puzzel nu meteen ligt. Je zult moeten bouwen en dan kom je er ook... En dat vond ik, Freek Jansen zei dat pas heel mooi in hun podcast. Mm-hmm. Van je gaat erachter komen dat je stukjes mist. Nou, dat zie je nu dus ook. En daar zul je op de winterstop moeten anticiperen.
Maar je bent nu wel 3 wedstrijden in de Champions League. Hè? 2 keer Napoli, 1 keer Liverpool vandaag.
Natuurlijk. Gewoon, helemaal
als je 3 tegengoals krijgt, als je ziet hoeveel tegengoals, volgens mij heeft Ajax deze maand de meeste tegengoals deze eeuw gekregen. Dus
klopt.
Tuurlijk, er zijn veel weggegaan, maar bij Ajax ja, moet het altijd niet zo slecht gaan in elk geval.
Nee, en kijk, ik bedoel, zo'n Sanchez heeft voorlopig helemaal niks laten zien.
Ocampos.
Nee, Ocampos die speelt niet eens meer. Nee. En ja, dat is natuurlijk ook niet zonder reden.
Oh, als we die hadden gekocht voor 20 plus.
Ja, maar dat heb ik... Ja, man, ik ben toch echt blij. Degene die dat heeft tegengehouden, die verdient echt een standbeeld.
Ja, nee, echt waar. Dit is geen goed idee. Dat was echt kapitaalvernietiging.
Dat is echt.
Dat is ook zo, hè. Alles wat je in die jaren hebt opgebouwd, kan je heel snel afbreken. Want tuurlijk, Ajax heeft nog steeds een groot eigen vermogen. Commerciële deals stromen binnen en zo. Maar ja, een paar keer een transfer van 20 plus miljoen die niet goed uitpakt. Is het ook weer zo eens weg, hè?
Ja, maar waarom denk je dat ze hebben niet voor niks op de rem getrapt? Dat er zitten dus wel mensen daar in de Raad van Commissarissen die dat wel aanvoelen.
Ja, nou ja, goed. Zullen we het hierbij houden? We hebben er gewoon een hele podcast van gemaakt. Normaal, die wedstrijdeditie gaat het even op snel. En we moesten nu, ja, we hadden ook veel te bespreken. 3 kwartier, Jan.
Ja, ja, zeker. Maar laten we dat ook wel, dat vind ik wel iets om voor ogen te houden. Je ziet vaak dat in het voetbal dat net 1, 2, 3 nieuwe puzzelstukjes en zo'n ploeg gaat heel anders draaien. Dus ik ben toch heel benieuwd wat ze in de winterstop uiteindelijk gaan doen. En als een Misselhoi uiteindelijk ook nog wat vroeger aan zou kunnen sluiten, ja, dan.
Er zitten in de jeugd zitten er echt weer jongens aan te komen.
En zeker.
We mogen ons best vasthouden aan bepaalde dingen. Ik noem een Hato, een Misselhoi, Vos. Heerlijke spelers. Hè?
Ja,
kijk,
absoluut.
Vooral, dat wil ik de mensen meegeven. Ik verwacht niet dat er nog heel veel mensen vanavond gaan luisteren. Dus het zal vooral morgen gaan gebeuren. En zet dan heel even die samenvatting van Ajax onder de 18 vanmiddag in de Youth League tegen Liverpool onder de 18 aan. Ajax won overtuigend, speelde een hele goede wedstrijd. En dan kan je heel even genieten van wat ons Ajax soms Ajax maakt.
Ja, en het geeft veel hoop, hè. Het zit altijd in die fases dat het sportief wat minder gaat. Dan, ja, dan is de jeugd heerlijk om gewoon naar te kijken. Precies. En alvast te dromen over de toekomst.
Ja. Jan, slaap lekker. Wij spreken elkaar binnenkort wel weer. Aankomende week is Ajax vrij. Volgende week dinsdag weer een nieuwe Pantelitsch podcast. Regulier. En dan zit ik alweer in Glasgow. Want ik ga lekker Edinburgh bekijken en het stadion van Celtic. En gewoon naar de wedstrijd. 3500 Ajaxiden, uitverkocht uitvak. En het komt wel weer goed, toch?
Het komt alweer goed, maar hoe, dat is altijd de grote vraag.
En wij blijven dat gewoon lekker volgen. Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende. Ciao.
Let's go, Ajax.